We gaan met elkaar lezen. Richteren hoofdstuk 2, we beginnen bij vers 6. Richter hoofdstuk 2, we beginnen bij vers 6. Richteren hoofdstuk 2, we beginnen bij vers 6. En daar lezen wij, toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan, ieder naar zijn erfelijk bezit, om het land in bezit te nemen. En het volk diende de Heere al de dagen van Jozua, en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozua, en die alle grote daden van de Heere gezien hadden, die hij voor Israël verricht had. Maar toen Jozua, de zoon van Nun, de dienaar van de Heere, gestorven was, 110 jaar oud, en zij hem begraven hadden, in het gebied dat zijn erfelijk bezit was, in Timnat-Heres, op een berg van Ephraim, ten noorden van de berg Gaas, en ook heel die generatie met zijn vader verenigd was, stond er na hen een andere generatie op, die de Heer niet kende, en evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Toen deden de Israëlieten wat slecht was in de ogen van de Heer, en zij dienden de Baals. Zij verlieten de Heer, de God van hun vaderen, die hen uit het land Egypte had geleid, en gingen achter andere goden aan. Goden van de volken die rondom hen woonden, zij bogen zich voor hen neer en verwekten de Heer tot toorn. Want zij verlieten de Heer en dienden de Baal en de Astartes. Toen ontbrandde de toorn van de Heer tegen Israël en hij gaf hen over in de hand van plunderaars, die hen plunderden. Hij leverde hen over in de hand van hun vijanden van rondom, zodat zij niet meer konden stand houden tegen hun vijanden. Overal waarheen zij uittrokken, was de hand van de Heer tegen hen ten kwade, zoals de Heer gesproken had en zoals de Heer hun gezworen had. Zij kwamen zeer in het nauw. En de Heer deed richters opstaan, die hen verlosten uit de hand van hen die hen plunderden. Zij luisterden echter ook niet naar hun richters, maar gingen als in een hoerij achter andere goden aan en bogen zich voor hen neer. Al snel waren zij afgeweken van de weg die hun vaderen gegaan waren. Toen die luisterden naar de geboden van de Heere, zij deden zo niet. En wanneer de Heere voor hun richters liet opstaan, was de Heere met de richter en verloste hij hen uit de hand van hun vijanden al de dagen van de richter. Want het berouwde de Heere vanwege hun gekerm over hen die hen onderdrukten en die hen in het nauw brachten. Maar bij het sterven van de richter gebeurde het dat zij zich weer afkeerden en nog verderfelijker handelden dan hun vaderen, door achter andere goden aan te gaan, die te dienen en zich daarvoor neer te buigen. Zij gaven geen van hun daden op en evenmin hun halsstarrige levenswandel. Daarom ontbrandde de toorn van de Heere tegen Israël en hij zei, omdat dit volk mijn verbond heeft overtreden, dat ik hun vaderen geboden heb, en zij naar mijn stem niet geluisterd hebben, zal ik geen enkel van de heidenvolken meer voor hun ogen verdrijven, die Jozua heeft overgelaten toen hij stierf, opdat ik door hen Israël op de proef stel, om te zien of zij de weg van de Heer in acht zullen nemen, door daarin te gaan zoals hun vaderen die in acht genomen hebben of niet. Zo liet de Heer deze heidenvolken blijven, door hen niet onmiddellijk te verdrijven en hen niet in de hand van Jozua over te geven. Tot zover. We hebben de vorige keer uitvoerig stilgestaan bij de engel van de Heer, het beeld van de Heer Jezus in het Oude Testament, die gaat van Gilgal naar Bochim. Van Gilgal naar Bochim. En ook elkaar de vraag stelt. Willen wij ook werkelijk telkens weer terugkomen naar Gilgal, naar waar de Heer ons smaad heeft afgewenteld, om van daaruit weer verder te gaan. Om van daaruit weer te leven in de zegeningen die de Heer ons heeft gegeven. Je ziet dat het volk bij Bochim verdriet heeft, dat het als het ware zich bekeert, ze offerde aan de Heer. En hoe dan die bekering precies geweest is, je ziet het nogmaals in het hele boek Richteren, zie je als het ware een golfbeweging. Het ene moment zijn ze echt helemaal, zoals we het vandaag ook zouden kunnen zeggen, in de Heer. En later zakken ze weer helemaal af En we hebben het hier ook gelezen in het stukje wat we net samen hebben gelezen, vanaf vers 6, dat dan in een bepaalde tijd dat er een richter is, of dat de Jozua is, of dat er een hele generatie is die de krachtige en de machtige daden van de Heere heeft gezien, dan zijn ze helemaal gefocust op de Heere. Maar zodra Jozua die generatie weg is, of er een richter weg is, dan zakt het volk weer helemaal in elkaar door afgoden te dienen. In het eerste vers dat we vanavond met elkaar hebben gelezen, in vers 6 van Richter 2, daar staat: toen Jozua het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan, ieder naar zijn erfelijk bezit, om het land in bezit te nemen, om het land in bezit te nemen. Als we iets teruggaan naar het boek Jozua, en we gaan naar Jozua 21, Jozua 21, aan het einde van het hoofdstuk. Dan is het erfbezit genoemd van alle stammen. En dan worden de vrijsteden genoemd. En dan staat er in Jozua 21, vers 43. Zo gaf de Heere aan Israël heel het land dat hij hen gezworen had hun vader te geven. Zij namen het in bezit en woonden erin. En de Heere gaf hun rondom rust overeenkomstig alles wat hij hun vader gezworen had. Niemand van al hun vijanden kon tegenover hen stand houden. Al hun vijanden gaf de Heere in hun hand. Van al de goede woorden die de Heere tot het huis van Israël gesproken had, is in één woord onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Nou, wat mij hierin opvalt, zijn een paar dingen. De Heere God laat ze het hele land Israël in bezit nemen. Het hele land Israël. God doet geen half werk. En rondom geeft hij ook werkelijk rust. Hij geeft rust voor het volk. En dan staat er ook, hoe kwam dan die rust tot stand? Nou, de vijanden konden geen stand houden. Voor Jozua en de Israëlieten konden de vijanden geen stand houden. En dan staat er op een gegeven moment, al de goede woorden zijn vervuld, de grote daden zijn vervuld, en dan staat er, even kijken, in de laatste drie woorden van hoofdstuk 21, alles is uitgekomen. Alles is uitgekomen. Elk woord is vervuld. Nou, dat is onze God. Dat is de God die in de Heer Jezus Christus naar ons is toegekomen. En geestelijk kunnen wij ook dezelfde principes hanteren. Dat God ons heeft ingeleid in het land en heeft laten delen, geestelijk heeft laten delen van alle geestelijke zegeningen. En hij wil ons, en dat hebben we vorige keer gezien in Hebreeën, hoofdstuk 6 uit mijn hoofd gezegd, dat hij ons in de rust geleid heeft. Dat hij ons werkelijk in de rust geleid heeft. En wie is de rust? Dat is de Heer Jezus Christus. En ook voor ons, wij mogen weten dat geen enkele vijand, waar we ook geestelijk mee te maken hebben, geen enkele vijand kan blijven bestaan. En waarom niet? Omdat Christus al onze vijanden heeft overwonnen. De laatste vijand die er niet gedaan is, is de dood. Hij is nog een vijand, maar hij is een overwonnen vijand. En zo mogen ook wij weten dat geen enkele vijand, geen enkele geestelijke macht ons nu een slavenjuk op kan leggen, omdat de Heer Jezus heeft gezegd, indien u vrij bent, zo zult u waarlijk vrij zijn. Alleen, dat hebben we vaker tegen elkaar gezegd, dat we moeten leren leven vanuit die vrijheid, vanuit die rust die de Heere God ons heeft gegeven in de Heer Jezus. En ook wij mogen zeggen dat al de woorden die God over ons heeft uitgesproken, al de woorden die God heeft uitgesproken over de gemeente die door de Vader gegeven is aan de Zoon, al de woorden zijn uitgekomen. En voor degene, de woorden die nog niet zijn uitgekomen, dat wij nog in de eeuwigheid zijn ingegaan, zijn ook die woorden vast en zeker in de Heer Jezus Christus. En dat is heel mooi. We hebben vorige keer in een van de diensten stil mogen staan bij wat de Heer Jezus zegt. Niemand zal ze uit mijn hand drukken. En niemand zal ze uit de hand van mijn Vader drukken. En ik en de Vader zijn één. En bijvoorbeeld die woorden die de Heer Jezus Christus daar uitspreekt. Nou, hoe God zorgt dat al die woorden die aan Abraham, Isaac en Jacob en aan het volk Israël zijn beloofd. Hoe al die woorden uitkomen. Nou, zo zorgt God er ook voor dat al die woorden die Christus gesproken heeft, Of die God in Christus of door Christus tot ons gesproken heeft. Al die woorden zullen ook uitkomen. En waarom? Omdat God betrouwbaar is. Nou, het mooie is dat er op een gegeven moment in Psalm 145, wat er wordt gesproken, als we dus, nu ben ik weer terug bij Richter 2, er wordt daar gesproken over de generatie. Toen Jozef het volk had laten gaan, waren de Israëlieten weggegaan, ieder naar zijn erfelijk bezit om het land in bezit te nemen. En het volk diende de Heer al de dagen van Jozef en al de dagen van de oudsten die lang geleefd hadden na Jozef. En die al de grote dagen van de Heer gezien hadden die hij van Israël verricht had. En dan later wordt er ook gezegd dat de generatie gestorven is. De generatie is gestorven. Vers 10 staat ook heel die generatie met zijn vader verenigd wordt. Heel die generatie is gestorven. Stond er na hem een andere generatie op die de Heer niet kende. En evenmin de daden die hij voor Israël verricht had. Nou, als we naar Psalm 145 gaan, Psalm 145, dan zien we daar in de versen 4 tot en met 7, dat is een gedeelte van het loflied, staat er bij mij boven, op de grootheid en de goedheid van de Heer. Een loflied op de grootheid en de goedheid van de Heer. En dat staat in de vers 4 van Psalm 145. Generatie op generatie zal uw werken roemen. Zij zullen uw machtige daden verkondigen. Ik zal spreken van de heerlijke glorie van uw majesteit en van uw wonderlijke daden. Zij zullen de kracht van uw onzagwekkende daden in herinnering roepen. Uw grootheid, die zal ik vertellen. Zij zullen de mond doen overvloeien van de gedachtenis aan uw goedheid, uw grote goedheid, en vrolijk zingen van uw gerechtigheid. Nou, deze psalm. En ook bijvoorbeeld Psalm 78, die hebben wij ook wel eens aangehaald. Die leert dat de grote dagen van de Heer, zijn macht en zijn wonderlijke grootheden, gewoon echt van generatie tot generatie moeten doorverteld worden. Daarom is bijvoorbeeld ook het kinderwerk en het jongerenwerk in de gemeente van ontzettend groot belang. Omdat die daden van de Heer doorverteld moeten worden. Er moet verteld worden wat God gedaan heeft met Mozes, wat God gedaan heeft met Daniel, wie God geweest is voor David, van de God van Abraham, Isaac en Jacob. Het moet verteld worden. Waarom? Zodat de volgende generatie zal weten wie God is. En zodat die loffelijke daden, zoals Psalm 145 het gezegd en geschreven heeft, zodat de goedheid en de grootheid van God wordt doorverteld. Dat is belangrijk. Omdat de volgende generatie moet weten wie God is. Want je ziet ook bij het volk Israël, ik kom weer terug bij Richter 2, je ziet ook bij het volk Israël dat op een gegeven moment, als er een hele generatie is weggegaan, tot hun vader vergaan is, gestorven is, dat het een hele nieuwe generatie is, en die hele nieuwe generatie die dwaalt van God af. Die dwaalt van God af. Het is belangrijk om dus datgene wat God gedaan heeft, in het woord beschreven, maar ook in onze persoonlijke levens, dat we dat doorvertellen. En dat heeft ook alles te maken, en dat vond ik ook wel heel mooi om hierbij aan te halen, want in Openbaring hoofdstuk 2, dan de eerste brief die de Heer Jezus Christus schrijft, aan de gemeente in Efeze. Daar staat er in Openbaring 2, vers 4, een heel bekende tekst, dat hij, de Heer Jezus Christus, tegen de gemeente in Efeze heeft dat u uw eerste liefde hebt verlaten. Nou, en ik kan me dat zo voorstellen, want wat is het nou als je eerste liefde verlaat, als je dus niet meer zo vol bent van datgene wat God in Christus heeft gedaan, als je daarin niet vol bent, nou ja, dan dooft het vuur een beetje. Dan zul je dus nooit doen wat er in Psalm 145 beschreven staat. Wat er in Psalm 78 beschreven staat. Dat je de grote en de machtige en de krachtige daden van de Heer zult vertellen. Zult verkondigen aan de generatie die volgen. Waarom? Omdat je zelf een beetje verflauwt. Dat je de eerste liefde verlaat hebt. En daarom denk ik dat het heel goed is om telkens weer bewust te zijn van het feit, houden wij vast aan de eerste liefde. Houden wij vast aan de Heer Jezus. Aan wat Hij voor ons gedaan heeft. En dan kom ik weer bij het begin van hoofdstuk 2 van Richteren. Gaan wij daarin weer terug naar Gilgal, waarin onze smaadschap gewenteld. Dat wij zo vol zijn, dat wij zo in de liefde de Heer Jezus omarmen, dat wij zo vol zijn van Hem, en dat wij al dat soort dingen die God heeft gedaan in onze leven, dat wij dat blijven doorvertellen. En daarom laten wij telkens weer teruggaan naar onze eerste liefde, naar de liefde die God ons in Christus heeft gegeven. En Jozua, die kende het verval na hem, na zijn generatie. En Paulus heeft ook voor gewaarschuwd. Paulus heeft ook gewaarschuwd voor het feit dat er na hem, dat kunnen we lezen in Handelingen 20, dat er op een gegeven moment in het testament van Paulus daar, wat er van Paulus daar geschreven staat, op het strand van Mileten, als hij afscheid neemt van de oudste, van de ouderlingen van de Efeze, dan staat er in Handelingen 20, vers 29 en 30, want dit weet ik, in Handelingen 20, vers 29 en 30, want dit weet ik, dat na mijn vertrek vrede wolven bij me zullen binnenkomen, die de kudde niet sparen. En Paulus, die weet dat hij afscheid moet nemen van de gemeente van de oudsten in Efeze, en dat ze zijn aangezicht niet meer zullen zien, dat ze hem niet meer zullen ontmoeten. En dan huilt hij daar op het strand van Mileten, neemt hij afscheid van de oudsten, en die heeft hem niet meer teruggezien. En hier neemt hij afscheid, en dan zegt hij, maar na mijn vertrek zullen de vrede wolven komen in de gemeente van de Heer Jezus Christus zullen aanvallen. En dat gebeurt telkens. Dat zien wij in het boek Richteren terugkomen. Dat zien wij in zoveel bijbelgedeelten terugkomen. Ook in de kerkgeschiedenis zien we dat terugkomen. Er kan iets wezen, iets moois wezen. En iets geweldigs. Het werk van de Heer kan zichtbaar worden. En dan op een gegeven moment, als we niet oppassen, als we niet doorgaan vertellen over de grote daden van de Heer God aan de volgende generaties, aan onze kinderen en onze kleinkinderen, dan verflauwt het op een gegeven moment. En ja, welke God moeten ze dat niet? En dan zijn er altijd weer machten en krachten die erop afgestuurd worden om de generatie bij God vandaan te trekken. En daarom vasthouden. Vasthouden. Zelfs een generatie na ons, dat ze weten wie God is. Dat wij het hebben doorverteld, dat wij het hebben doorverkondigd aan ze. En je zou, als je dat Richteren bekijkt, zou je dan kunnen zeggen dat de secularisatie heeft toegeslagen. De secularisatie heeft toegeslagen, ze zijn van de Heere God losgeraakt. Van de dienst aan de Heere God zijn ze losgeraakt. Als je vers 8 tot en met 10 leest, de ene generatie is gegaan, de andere is gekomen. En die generatie kent God niet en ze zijn van God afgedwaald. En is dat niet hetzelfde wat er hier in Nederland is gebeurd? De kerken zaten eerder bomvol en er is een hele nieuwe generatie gekomen. En die generatie die heeft veel minder met God. En er is een hele generatie gekomen die zich afgezet heeft tegen God. En de kinderen van die generatie die kennen God helemaal niet. Omdat het niet is doorverteld van generatie op generatie. En ik kom zelf van de Veluwe, dan valt er nog iets mee. Mensen gesproken, dan valt er nog iets mee. Dan zit de kerk nog best wel vol, maar ga je naar de Randstad. En dan maak je zomaar mee dat je zo weinig treft, mensen treft die in de Heer God geloven, die in de Heer Jezus geloven. Dus het principe wat hier naar voren komt, dat een generatie zo helemaal kan wegvallen van de Heer God, kan afrollen van de Heer God, ja, dat is het principe wat door de eeuwen heen gezien wordt. Wat door de eeuwen heen gezien wordt. Een verval. Maar wat dan wel opvalt, en dat zien we hier ook, dat dan opvalt als een generatie wegvalt van de Heere God. Als een generatie wegvalt van de Heere God, dan misschien even mijn eigen woorden, dan zegt zo'n generatie van wij willen God niet, met zijn nieuwe God weg, maar er komt altijd weer iets terug. Er komt altijd weer iets terug, omdat ze altijd wel iets of iemand willen aanbidden of willen dienen. Dat zie je hier ook bij het volk Israël. Ze verlaten die Heere God en wat komt erin terug? De Baal en de Astarte. De Baal en de Astarte. En die gaan ze vereren. En die generatie die heeft dus de afgoden, de Baal en de Astarte. De Baal is een mannelijke afgod. afgod betekent heer of man. En de Astarte is een vrouwelijke afgod. En die zegt iets over de vruchtbaarheid in de natuurlijke zin van het woord. En ze worden heel vaak afgebeeld als naakte goden, waarin de man en de vrouw in elkaar passen, om ook echt daarin gewoon te laten zien waarvoor ze zijn en waarvoor ze staan. Een laag seksueel moraal. Zelfs van de Astarte is bekend dat ze kindoffers kregen. En kindoffers, je kunt het ook wel zien in het, als je op internet zou kijken, als je nu zo op internet zou kijken, naar de afgod Moloch. Dan zie je op een gegeven moment dat hij zijn armen uitgespreid houdt. En dat er van binnen een vuur werd ontstoken in de afgod zelf. Dat de kinderen vastgebonden werden gegeven. En werden de handen omhoog gedaan en werd het kind geofferd aan de Moloch. En daar zit ik over na en denk van ja, je komt natuurlijk ook de verminking tegen bij de Baaldienst. Denk maar aan de geschiedenis van de Karmel, waarin die Baals, de profeten, gewoon hunzelf compleet verminken om maar iets van die Baal gedaan te krijgen. Ze eten offervlees, waarvan in Handelingen 15 heel duidelijk staat dat wij ons moeten weghouden van datgene wat aan de afgoden geofferd is, omdat wij geen offervlees mogen eten, ook als Nieuwtestamentse christenen niet. Maar dan zit je wel eens over na te denken van het brengen van kindoffers. En dat is iets waar de Heer een gruwel aan heeft. De Heer onze God heeft daar een gruwel aan. Maar als je dan nadenkt van ja, dat is echt een rare tijd geweest. Moet je uitkijken dat je dat niet gaat denken. Dat is een rare tijd. Wat een beetje in mijn taal, wat een rare gast. Dat doe je toch niet? Brengen van kindoffers, dat is toch absurd? Maar als ik dan mij... En ik moet voorzichtig zijn, ik wil ook niet alles over één kam scheren. Maar als ik dan denk aan de hele beweging die er uiteindelijk voor gezorgd heeft dat abortus is toegestaan. Waarin je ook werkelijk ziet dat kinderen gewoon levend uit de baan worden gehaald. Dan denk ik van misschien zijn de instrumenten wat veranderd, et cetera. Maar vandaag de dag wordt ook wel heel veel geofferd aan de baan. Er worden ook wel heel veel dingen gedaan waarvan de Heer heeft gezegd, ik heb er een gruwel van. Zo ben ik niet. Zo wil ik niet zijn en zo zal ik ook nooit zijn. En wat ik geleerd heb, wat ik aldoor leer in het woord van de Heer God, is dat we niet zomaar moeten denken van, oh, dat was toen. Was toen de tijd en waren ze misschien een beetje anders en minder ontwikkeld. Noem maar op. Nee, vandaag de dag leven ook wij nog in een heel rare tijd waar we dingen tegenkomen waar de Heer echt een gruwel van heeft. En je zou kunnen zeggen, de Baal en de Astarte, dat je dus Heer bent over je eigen lust en over je eigen bevrediging. Nou, en dan zie je de reactie van de Heer hierop. De reactie van de Heer hierop. Ze dienen dus de Baal en de Astarte. En dan laat de Heer toe. En dan staat in vers 14 toe. Ontbrandde de toorn van de Heer tegen Israël. En hij gaf hen over in de hand van plunderaars die hem plunderden. En die plunderaars zorgden ervoor dat zij in het beloofde land, in het land van de belofte van de Heer God, aan Abraham, Isaac en Jacob gedaan, dat ze in dat land niet konden genieten van degene wat de Heer hen wilde geven. Want de Heer laat plunderaars komen. De Heer heeft een actieve hand in. Hij stuurt plunderaars tegen Israël. Om het volk te plunderen. Ze kunnen niet genieten van de zegen die de Heer God gegeven heeft. En is dat ook niet iets wat wij kennen in onze levens? Waarvoor Paulus bijvoorbeeld heel duidelijk waarschuwt in Galaten 5, vers 1, dat wij ons geen slavenjuk moeten laten opleggen. En dan gaat het over wetmatigheden. Maar ook over van allerlei andere slavenjukken. Wij moeten ons geen slavenjuk laten opleggen. Want wij hoeven niet te vrezen. Wij mogen leven vanuit de zegeningen die God ons in de Heer Jezus Christus heeft gegeven. Galaten 5 vers 1. Dat is zo'n belangrijke oproep. Laat u wederom geen juk der dienstbaarheid opleggen. En dan is wel de vraag van, oké, kunnen wij ten volle genieten van de zegen die God ons in Christus gegeven heeft? Kunnen wij er vandaag de dag ten volle van genieten En ik kan u één ding 100% zeker zeggen. God wil het. God wil dat u geniet van datgene wat u in Christus heeft ontvangen. God wil dat wij genieten. Maar als je dus hebt over die baal wanneer we starten, als je dus hebt over dat je iets op iemand, dat mensen iets op iemand stellen in de plaats van de Heer God, dan heeft het ook alles te maken met datgene wat ze willen controleren. Dat ze willen controleren. Jesaja 44 vers 15 vind ik het dan zo mooi, hè? Dat Jesaja op een gegeven moment zegt van, er is een boom en ze hakken dat. En een eng stuk gebruiken ze zich om te warmen en een andere richten ze op om te aanbidden. En dat is natuurlijk helemaal controleerbaar voor de mens. Maar soms denk ik echt wel eens van, als wij de Heer God verlaten, als wij Hem gedag zeggen, ook geestelijk gedag zeggen. En u weet het van mij, en dat blijft achter staan, eens kind van God is altijd kind van God. Niemand kan ons uit de hand van de Heer Jezus rukken. Niemand kan ons uit de hand van de Vader rukken. Ik en de Vader zijn één, zegt de Heer Jezus. Maar het is natuurlijk wel zo dat wij ook kunnen leven in ons aards bestaan, dat we zo gericht zijn op het hier en nu, dat we helemaal niet kunnen genieten van de zegen die God ons in Christus, de geestelijke zegen die God ons in Christus gegeven heeft. Omdat we zo vastzitten aan alles wat wij hier vandaag de dag meemaken. Dat wij hier zo gericht worden op de afgodendiensten van ons eigen leven. En nogmaals, we kunnen heel makkelijk kijken naar toen. Maar we moeten leren, Paulus zegt het ook in 1 Korinthe 10, we moeten leren dat Israël als een waarschuwend voorbeeld gegeven is voor nu. En het waarschuwende voorbeeld zit hem in deze geschiedenis in, dat we moeten weten dat op het moment dat we weten en ervaren dat God in ons persoonlijk leven, maar ook in de gemeente, naar de zijkant gaat, en naar de zijkant en de waarheden van God naar de zijkant gedrukt worden, dat er onherroepelijk iets of iemand is die daar in de plek komt. Dat kan niet anders. En dat zie je ook in gemeenten. Waar de Heer Jezus naar de zijkant wordt gedrukt, dan gaat het niet over. Stel je voor dat ik dat zou doen, dat ik de Heer Jezus naar de zijkant zou drukken, dan gaat iets of iemand anders die lege plek opvullen. Dan gaat het niet meer om hem, maar dan moet het om iets of iemand anders gaan. Dan gaat het of om mij of om iemand anders. En daar gaat het niet om. Het gaat om onze Heer. Het gaat om de Heer Jezus. Dat is zo belangrijk om dat te beseffen, ook in onze persoonlijke levens. Als wij, ik ga er een hoofd zondag over te preken. Wat je vandaag de dag heel sterk ziet, is allerlei complottheorieën. Als ik dat zeg, weet je wat ik bedoel dan? Ja? Complottheorieën. Maar bij heel veel christenen. Bij heel veel christenen gaat het vandaag de dag meer om complottheorieën dan om de Heer Jezus. En dat doet me echt pijn. En we zijn maar bezig met alles wat met complottheorieën te maken heeft. En het ene complot is wat groter en wat groter dan de andere. En het gaat niet om de Heer Jezus. Omdat we zo druk zijn dat we alles en nog wat aan iedereen doen. Waarschuwen voor dit en voor zus of zo. En dan moet die voor Mark Rutte gewaarschuwd worden. Dan moet die gewaarschuwd worden. En noem maar op. En we zijn er zo druk mee bezig. En we hebben helemaal geen oog meer. Geen hart voor de Heer Jezus. We moeten terug naar Gilgal. Naar het moment dat onze smaadheid is afgewenteld. Dat God ons in zijn barmhartigheid heeft aangenomen. Daar moeten we naar terug. We moeten daaraan vasthouden. We moeten daarin onze zonde beleiden. En één ding zeker weten. Ja, complottheorieën. Ach, wat zou mij een complottheorie? De Bijbel zegt waar het heen gaat. God leert mij waar het heen gaat. Dat is voor mij genoeg. En ja, dat er allerlei dingen staan. Maar de Bijbel is er niet van. om de complottheorieën te bevestigen. Want dat kan ook een afgod zijn. En als wij zo de Bijbel gebruiken, dan hebben wij een dikke afgod in ons leven, in onze gemeente te pakken. Als wij zo met de Bijbel omgaan. Maar op het moment dat wij leren, dat wij de Bijbel zien en de dingen om ons heen zien gebeuren, dan bevestigt dat ook niet eens de Bijbel. Want de Bijbel hoeft geen eens bevestigd te worden. De Bijbel is het woord van God. En we hebben net gezien uit Jozua 21, het laatste vers. Alle woorden zijn uitgekomen. God staat er zelf voor in. De Bijbel hoeft niet bevestigd te worden. Wat we wel kunnen zien door al die dingen om ons heen die er gebeuren, is dat de Bijbel actueel is en dat het geen boek is van duizenden jaren terug. Maar dat de Bijbel leeft. Dat God leeft. En dat God gaat komen bij zijn toekomst. En daarom is het echt goed om ook in onze gemeente steeds weer opnieuw dat onderzoek te starten bij onszelf en echt kwaad, kwaad te noemen. En ons te richten op de Heere God, om Hem te vertrouwen, om Hem vast te houden. Hij heeft de toekomst in zijn hand. En dat zie je bij het volk Israël ook. In het boek richten we telkens weer, als ze teruggaan naar de Heere God, omdat ze zien, inzien wat het kwaad is in hun leven, dat ze afgoden hebben gediend. Welke afgod dat ook geweest is, of dat ze kwaad gedaan hebben, ook als stammen kwaad gedaan hebben. En als ze dat inzien, zich bekeren tot God, is God daar. En God is te vertrouwen. En God helpt en stuurt en richt. Dat is God. Dat is onze God. Dat is de God die wij dienen. Die in Christus naar ons is toegekomen. Tot zover.